Ja, sluit dan.
Is heel goed, dankjewel, Emmanuel,
Nee.
voor uw uiteenzetting over de koperslang. Inderdaad, als je zo ineens leest in Johannes, waarmee we zijn begonnen, mensenzoon moet ook verheven worden. En ik denk er misschien niet verder over na, maar inderdaad, dat komt dus wel uit het verhaal dat we juist hebben gelezen over de kinderen van Israël die in opstand kwamen tegen God. God had er genoeg van op een zeker moment en hij stuurt giftige slangen in hun kamp. En ze sterven eraan. En ik heb altijd vreemd gevonden van waarom zou God nu een symbool gebruiken van hetgeen dat hun doodt om hun terug leven te maken. Hè? Je zou misschien denken van God, waarom heb je dan niks op een paal gezet met daarin het antivergif? Of het symbool van anti-serpent, anti-slang. Hè? Maar ja, hij zet een bronzen slang op een paal en hij moest dan hoog verheven worden. En elk Israëliet die er naar keek, als die werd gebeten, zou genezen worden. Natuurlijk zit daar, er moet geloof in zitten. Hè? Zoals broeder Emmanuel heeft uitgelegd, er moet gehoorzaamheid in zitten. Hè? Ze zal waarschijnlijk hebben gedacht van, ja, precies of dat iets gaat helpen. Hè? Wat helpt dat nu als ik nu naar een bronzen slang ga kijken, alsof ik genezen ga worden? Het zijn de slangen die me dood doen en ik moet naar de slang kijken. En als je dan de link legt met wat Jezus heeft gedaan, en broer Emmanuel heeft het goed verwoord, hè, de slang is het teken van Gods toorn, wraak op zonde, ja, wat letterlijk was in de tijd van Mozes, waren letterlijk slangen. En Jezus heeft de toorn, de wraak van God op zich genomen op de zonde. Amen. En je denkt van, hoe kan ik nu genezen worden door te kijken naar een dode man aan een kruis? Ja, je zou leven, hoe moet ik van mijn zonde af? Hoe kan dat nu wel? Het is Gods plan. En voor de ene is het foolishness, zoals de Bijbel zegt. Voor de Joden is het afstotelijk. Voor de Grieken is het domheid. Maar voor God is het de wijsheid. Amen. En dus God nam de wraak, sorry, Jezus nam de wraak, de toorn van God op zich, aan het kruis. En trouwens, hij zei het ook nog in meerdere plaatsen. Hè. Je hebt er nog een paar versen misschien aan kunnen toevoegen. Emmanuel Johannes 8:28. Wanneer hij zegt, wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus verder, dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mezelf doe, maar over deze ding spreek zoals de Vader het mij geleerd heeft. Ja, wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, spreekt over zijn nakende kruisdood, ja, waarvan hij aan het voorspellen was. En het is vreemd dat hij zegt, dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mezelf doe. Hoe zouden de mensen dat weten? Wanneer hij aan het kruis, of wat denk je dat Jezus hiermee wilt zeggen? Wanneer u de mensenzoon hoog verheven hebt, ging Jezus, dan zult u weten dat ik het ben en dat ik niets uit mezelf doe. Hoe zouden de mensen het weten? Niemand? Ja, Emmanuel, zeg maar. Ah, oké. Ja, dus heel dat hoofdstuk waar dat hij spreekt over de Vader en als je niet gelooft dat ik het ben. Hoe zouden ze geloven dat wanneer, wat is er gebeurd aan de kruisiging? Wat is vooral gebeurd na de kruisiging? In de opstanding, jazeker. En op de kruisiging toen hij stierf. Weet je, er was een speciaal evenement dat toen gebeurde. Hè, dat was ja, moeder? Ja, de verduistering, hè?
De scheur van de verdijn
Yes.
met de aarde die spleet.
Amen.
Aardbeving.
Jawel, heel goed. Dat is dezelfde apocalyptische verschijnselen die ook kwamen bij oordeel in het Oude Testament. Hè, als je herinnert, in het Oude Testament, Mozes die op de rots sloeg met zijn staf, de rots spleet open. De grond die meermaals is opengegaan toen dat God kwaad was en mensen opslokte. Dat waren allemaal dus verschijnselen, de duisternis over de hemel. Dat is ook een van deze tekenen die voorspeld wordt in het Oude Testament. Wanneer Jezus stierf, gebeurden er allerlei verschijnselen. En een van de grootste was inderdaad dat het voorhangsel in de tempel scheurde. Voorhangsel dat heilige der heilige separeerde. Afscheid, dankjewel. Afscheiden van het gewone naar het heilige der heilige. Dat was een groot doek. Dat woog enorm zwaar. Dat kon je niet zomaar doen. Dat moest iets buitengewoon natuurlijk zijn. En het was Gods oordeel. Dat kwam over zij die hem kruisigden, over zonden in het algemeen. Dat moest gebeuren zodat de mensen zouden nadenken wat dat ze hadden gedaan. En zelfs de Romeinse soldaten die hem kruisigden, begon in zichzelf te denken en zeggen van deze man was waarlijk de zoon van God. Een groter mirakel was nadat natuurlijk nog de opstanding is, dat nog eens bevestigde wat Jezus zegt. En het bevestigde uiteindelijk zijn identiteit. De ik ben die ik ben, diegene die macht heeft over dood en leven. Hij zegt ik leg mijn leven uit mezelf neer en ik neem het terug op. Want dat is de macht die ik heb verkregen. Dus in ieder geval, het zijn allemaal verwijzingen dus naar inderdaad het Oude Testament, wat die mensen in die tijd wel hadden moeten begrijpen. In Johannes 12, 32 nog zo weer, wanneer ik van de aarde omhoog gegeven word, zal ik iedereen naar me toe halen. Amen. Ook weer spreken over zijn kruisdood, dat iedereen die gelooft, halleluja, en kijkt naar het kruis. En zoals Emmanuel het heeft gezegd, trouwens ook, het collaboreert, of zeg je, het bevestigt ook uw visioen van vorige zondag, hè, van het kruis op een berg, nietwaar?
Ja.
En dat is hetgeen dat mensen nodig hebben. Hè. Mensen zoeken altijd wel iets van God om te verkrijgen, om een situatie beter te maken, om de brood en de vissen noem ik dat. En dan zijn er honderden, duizenden mensen die rond Jezus staan. Duizenden mensen die klaarstaan om iets te verkrijgen van God. Om iets te verkrijgen van de Heer. En het was zo in de tijd van Jezus. Ja, als we kijken naar Johannes hoofdstuk 6. Als ik daar even mag op verder bouwen. Een lang hoofdstuk, maar het is een redelijk mooi hoofdstuk. We zullen het eens even lezen. In Johannes 6, het zegt, Jezus zei, waarachter ik verzeker u zoekt me niet omdat u tekenen hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt en verzadigd bent. Amen. Jezus wist wat er in de harten van de mensen was. Hij was omgeven door duizenden mensen, soms zoveel mensen dat ze allemaal op hem begonnen. Je kan het inbeelden met die populaire rocksterren en popsterren en acteurs en actrices en politicus, waarvan mensen allemaal in de rij staan om iemand te zien, omdat ze willen krijgen hetgeen dat die rockster politici hun kan geven. En meestal is dat vreugde, een goed gevoel, een toffe avond. Ze zijn in de ban van hun charisma, ze zijn in de ban van wat ze kunnen. En dus ze dringen aan, en dat was ook in het geval van Jezus. Soms was er geen plaats genoeg voor Jezus nog om te wandelen, om plaats te hebben. En dit was allemaal in de tijd dat hij mirakels deed. Het was allemaal om te bevestigen, inderdaad, datgene dat voorspeld was in het Oude Testament, de Messias, die moest komen. En Jezus bevestigde dat door die mirakels te laten zien. En dus de mensen waren genoeg in grote aantallen om te verkrijgen van hem. En hier was weer zo'n instantie waarin de mensen rond Jezus, en Jezus zegt, ja, je zoekt me niet omdat u teken hebt gezien, maar omdat u brood gegeten hebt. Met andere woorden, je hebt honger en je wilt weer iets krijgen. Maar wacht, ik ga u meer geven dan nu alleen maar letterlijk brood. Ja, wil je verder gaan met mij? Luister dan naar mijn woorden, zegt Jezus. Je moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft. De mensenzoon zal het u geven, want de Vader God zelf heeft hem die volmacht gegeven. Jezus zegt, je doet veel moeite voor zaken die vergaan. Ja, vandaag zien we dat ook heel veel mensen die naar de gemeente komen om iets te verkrijgen van God, om een oplossing te krijgen voor een probleem. Begrijp me niet verkeerd, God is daarvoor. God wil dat, maar er is iets groter, zegt Jezus. Er is iets eeuwig. Er is iets dat blijvend is. Niet gewoon een quick fix en volgende week heb je weer een quick fix nodig. En de week daarop heb je weer een quick fix nodig. En dan heb je weer gebed nodig. Dan moet er weer iemand iets doen voor u. Nee, ik ga u iets geven. Voedsel dat niet vergaat. Met andere woorden, voedsel dat je niet elke week, elke dag honger krijgt en je moet weer iets hebben. Ja, dat is wat de zaken van de wereld doen. Ja, het succes dat de wereld u kan geven voelt goed aan voor een tijd, maar dan is er weer die leegte. Ja, de zegeningen van de wereld voelen goed aan voor een tijd, maar dan na een tijd heb je weer iets anders nodig. En zo ga je verder en verder. Maar Jezus, ik ga je voedsel geven dat niet vergaat. De mensenzoon zal het u geven. En dan gaat hij verder. Ze vroegen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? Dit moet u voor God doen. Geloven in hem die hij gezonden heeft, antwoorden Jezus. Een simpel antwoord, hè? Amen. Dat is echt een simpel antwoord. 29. Dit moet u voor God doen. Geloof in hem die hij gezonden heeft. Soms maken we het zo moeilijk. Mensen komen, wat moeten we doen? Hoe doen we wat God wil? En we geven ze dan meestal een lijstje. Hier, dat zijn al de checkboxjes, hè? Die je nu moet vervullen en dan maak je deel uit van onze kerk. Ja. Je mag niet meer dit doen, je moet dat doen, je moet dit doen, je moet naar daar gaan, niet meer naar daar, hè? Waarom geven we eens niet een simpel antwoord? Pas op, ik weet dat het een simpel antwoord is, maar dat is zo groot. Geloven in hem die hij gezonden heeft. En ik zeg u, broeders en zusters, dat is een levenswerk. Geloof in hem die hij gezonden heeft. Ja? Dat is een levenswerk. Want je gaat nooit alles te weten te komen aan deze kant van de eeuwigheid over de Heer. Het stopt niet, het blijft maar gaan. Toen vroegen ze, welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hadden immers mannen in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat, brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Dus ze gebruiken de Bijbel. Hè? Maar Jezus zegt, waarachter ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat neerdaalt uit de hemel en dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u me gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel neergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Amen. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft, dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader, dat iedereen die de Zoon ziet op het kruis en in hem gelooft, eeuwig leven heeft en dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. Amen. Dan kan iemand zeggen, dank u Jezus. Halleluja.
Jezus.
We gaan even verder. Eigenlijk lees ik dit veel te rap, want als je dat thuis op je gemak een keer heel dat hoofdstuk een keer leest en zegt van, vader, spreek tot mij. Wat is dit allemaal? Brood eten. Hij gaat nog dieper, hoor. Ik ga een beetje ver. Vers 47. Waarachtig verzeker u, wie gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Dus Jezus wil zeggen dat zij die in de woestijn zijn gestorven, hè, dus zij die onder het oude verbod stonden, stierven zonder hoop op eeuwig leven. Ja, de mensen in het Nieuwe Testament, zij sterven nog altijd. Ook al zegt Jezus, wie dit eet, sterft niet. Uw lichaam zal wel sterven, maar uiteindelijk zal je worden verhezen. Ja, hij heeft zelf gezegd, op de laatste dag zal ik hem doen opstaan. Hier, in deze zin, vernietigt Jezus ook het concept van de eeuwige ziel. Ja, alsof, in het Oude Testament, alsof je dood zou gaan, dat je dan zou opstaan, het zij naar de hemel, het zij naar Hades of de hel. Nee, je had geen hoop. Je had geen hoop, je stierf, maar nu in Christus, amen, zij die in hem geloven en het brood uit de hemel is neergedaald eten, we sterven niet. Oké, lichamelijk wel, maar in de ogen van de Heer is er eeuwig leven nu reeds in u door de Heilige Geest die je hebt ontvangen. Amen. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand die brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. Oké, Jezus begint het nog een beetje ingewikkelder te maken. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachter ik verzeker u, als u het lichaam van de mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Amen. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Oké, even wachten hier. Wat wil dat zeggen? Wat wil hij hiermee bedoelen? Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt. Mijn lichaam is het ware voedsel, mijn bloed is het ware drank. We weten wat de katholieken daarvan zeggen. Zij denken dat de Eucharistie, het laatste avondmaal, een vervulling is van wat Jezus heeft gezegd. En dus als je de Eucharistie neemt, neem je eigenlijk het lichaam van Christus. Ik vind dat wel raar dat ze niet mogen drinken. Jezus heeft gezegd, ook wie mijn bloed drinkt. Dus dit is geen vervulling of een voorafschaduwing van de Eucharistie. Want de hoorders van Jezus zouden totaal geen idee hebben van wat hij zou bedoelen, want dat was er nog niet. Wat denken jullie dat hij bedoelt daarmee met deze symboliek van lichaam en bloed drinken en eten?
Deel uitnemen met zijn dood.
Amen. Yes. Johanna, je hebt ook je microfoon opstaan.
Ja, maar is het niet dat we dan worden zoals hij is?
Ja, maar praktisch gezien, wat wil dat zeggen van zijn lichaam eten en zijn bloed drinken? He, dan worden we inderdaad zoals hij is, dat is waar, maar hoe doe ik het?
Zijn karaktereigenschappen, dus dat we dan wandelen in gehoorzaamheid,
yes.
zoals hij geweest is,
mm-hmm.
En volgen,
okay. Denk ik. Ja. Oké, Emmanuel, je zei deelnemen aan zijn dood. Hoe doe je dat dan?
Gewoon dood. Dat is ook een schaduw daarvan. Is, ik denk dat hij ook verwijst naar de Passover lam.
Mm-hmm.
De Israëlieten moesten alles van het lam eten om gered te worden.
Mm-hmm.
Ik zou denken, er zijn op meerdere manieren, maar ik denk dat hij niet, op dit moment bedoelt hij niet, denk ik, dat dood en opstanding was doping, bekering en opstanding, zoals Jezus doodgaan aan de wereld.
Mm-hmm.
En we moeten zelf begraven, dat is de burial, voor de begraving, en dan de resurrectie.
Yeah.
In deze context zou ik denken dat...
Ja, snap je, ik wil, wat je zegt is allemaal waar, hè, maar hoe pas ik dit toe? Moet ik een brood pakken in de naam van Jezus, dit zijn lichaam en eten? Wat de katholieken denken dat Jezus hier bedoelt? Wel, een moeder, jij hebt ook je microfoon.
Ik denk dat geestelijk bedoeld is.
Mm-hmm.
Die mijn lichaam eet, ik zie daar het woord eten.
Yes.
Eten wie de Heer is en vertrouwen op hem en mm-hmm. bloed. Dat doen we denken aan leven. Dat doen we aan de Heilige Geest denken.
Mm.
Bloed dat stroomt.
Ah, oké.
Okay.
Dus zijn woord in u opnemen?
Ja.
Oké.
En hij zegt, dan zullen we nooit meer honger hebben, dus het is geen natuurlijk brood. En dat drinken ook niet.
Mm-hmm.
Als je naar zo'n bron gaat, zo de levend water krijgen, zo de altijd blijven leven door de geest heen.
Oké.
Niet letterlijk bloed drinken, hè?
Nee.
Leven. Want leven zit in het bloed.
Ja.
Dat is verspild voor ons, dus hey, om eens kruis door te maken, zoals de vader zegt. En ja, geestelijk.
Oké.
Okay. Dat is wel echt gebeurd, zijn lichaam is doorboord, dus dat zijn water en bloed gekomen.
Ja, maar er stond er niemand onder met een bekerje om het op te drinken, hè?
Ja, dat is symbolisch, hè?
Ja. Ja, zijn lichaam is inderdaad gebroken. Het is zoals, inderdaad, broer Emmanuel. Het
vloeit uit zijn zij. Hij is opgestaan.
Ja. Maar je hebt allemaal gelijk, dat is waar. En ik vond het mooi dat je zegt van het lam, hè, op het paaslam moest inderdaad volledig worden opgegeten. Hè. En dat werd allemaal gedaan toen op die dag dat het volk van Israël moest gaan vluchten uit Egypte. Het moest allemaal snel gaan. Het bloed moest op de deurposten. Ze moesten een lam offeren. Ze moesten dat opeten. Dat is allemaal een voorafschaduwing inderdaad van het lam Gods. Hè? Jezus kondigt hier ook al een beetje aan wie mijn lichaam eet, mijn bloed drinkt. Ik ben dus inderdaad het levend offer. Dat offer moet je eten. Niet letterlijk natuurlijk, zoals de katholieken denken, maar het is een symbolische manier om uit te drukken dat al mijn woorden, zegt Jezus, al mijn daden, hetgeen dat ik voorstel, hetgeen wie ik ben, moet jij opnemen, moet jij aanvaarden. Ja? Het woord en de geest die ik wil geven, amen, is hetgeen dat in u moet komen. Niet van wat jij denkt te weten van Mozes te kennen, vooral dan tegen de fariseers gericht, hè? Want Mozes en het Oude Testament verwezen naar mij, dus blijf niet steken in het Oude Testament, blijf niet steken op al je wetticisme. Want als je denkt het Oude Testament te weten, dan moet je weten dat er iemand is naar waar het wees. En ik ben degene die naar waar het wijst. Ben ik. Je moet van mij eten. Het is de woord en de geest. Mijn studiebijbel heeft trouwens een mooie uitleg over deze passage. Ik ga je het even voorlezen. Ja, over deze vers 53. Of 54, sorry. Het zegt hier... De aansporing om zijn bloed te drinken en het lichaam van de mensenzoon te eten, is een aansporing om zich Jezus toe te eigenen, een oproep om in Jezus en in zijn woorden te geloven, een oproep om in hem te blijven. De aansporing staat in verband met de dood van Christus die in vers 51 aankondigt, maar de oproep om te eten en te drinken moet niet worden opgevat als een vooruitlopen op het laatste avondmaal of de Eucharistie. Want wie had dit kunnen begrijpen? Jezus presenteert zichzelf hier als de wijsheid, met een hoofdletter, die de voorbijgangers uitnodigt om aan het feestmaal deel te nemen, om zijn brood te eten en zijn wijn te drinken. En dan staat er een referentie naar Spreuken 9 vers 5. Gaan eens even naar Spreuken hoofdstuk 9 vers 5. Want inderdaad, Spreuken hoofdstuk 9 vers 5 is een hoofdstuk waarin God als een persoon wordt voorgesteld, namelijk wijsheid. Met een hoofdletter. Heel interessant boek trouwens, Spreuken. En wijsheid wordt daar als een vrouw, als een persoon voorgesteld. Deel van God. En sommigen zeggen dat Jezus de vleeswording is van de wijsheid van God. Die het deel uitmaakt van God, dat God zelf is. Ja? God is wijsheid. Maar het wordt hier op een mooie poëtische, symbolische manier voorgesteld als een zekere vrouw. Een vrouw die uitnodigt om te komen zitten aan tafel, om het brood te eten dat ik je geef en de wijn te drinken die ik heb gemengd. Natuurlijk, wijsheid is een concept. Wijsheid is geen persoon. Wijsheid is een abstract iets dat hier op een poëtische manier wordt voorgesteld. Als een dame die gasten uitnodigt in hun huis, die een tafel heeft gedekt en brood klaar heeft om te eten en wijn om te drinken. Jezus, amen, gebruikt diezelfde poëtische taal. Hij is de wijsheid van God die gekomen is. Hij is de weg. Hij is het brood. Hij is de manna. Hij is de oplossing. Hij is de oplossing voor mensen die honger hebben en die dorst hebben en op zoek gaan naar redding. Hij is meer dan de manna uit de hemel, brood dat vergaat. Hij is meer dan dat. Hij is brood dat eeuwig leven geeft. Amen. En het is allemaal een poëtische manier om te zeggen, kom, schuif aan de tafel en eet het brood, eet het offer. Mediteer erop, kauw erop. Neem het in je op, geloof het, amen, en het zal je eeuwig leven geven. Amen. Maar dus niks te maken met letterlijk brood eten. Ja. We gaan even verder lezen. Dit is brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten. Ze zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven. Dit alles zei in synagoge van Kafarnaum toen hij daar onderricht gaf. En veel leerlingen die het gehoord hadden zeiden, dit zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? Dus Jezus, want ik wil terugkomen naar mijn punt van in het begin, dat er duizenden mensen rond Jezus waren, dat ze allemaal kwamen voor letterlijk brood, letterlijk vis. En toen zei Jezus, weet je, ik heb brood vermenigvuldigd, ik heb vis vermenigvuldigd en dat heeft goed gedaan voor uw buik. Maar ik heb een grotere boodschap. Ik heb brood en als je dat eet, zal je geen honger meer hebben. En dat brood is mijn lichaam. Dat brood is mijn offer, mijn dood. En waarom denk je dat in vers 60 dat zegt veel leerlingen die het gehoord hadden, zeiden, dit zijn harde woorden. Wat zou daar hard aan zijn geweest, aan wat Jezus nu allemaal heeft gezegd? Wat zou daar hard aan zijn geweest? Zijn harde woorden, wie kan daarnaar luisteren? Wat was er zo hard aan hetgeen dat ik nu juist heb voorgelezen? Iemand?
Is het omdat het de waarheid is?
Ja. Ja, maar wat was er? Welke waarheid zei je dan dat zo hard was?
Dat de mensen zondige.
Mm-hmm.
Weet niet, en dat zou, hij wist van tevoren dat ze hem gingen doden. Dus eigenlijk zijn eigen volk, hè?
Ja, ja.
Zijn eigen volk heeft hem gedood.
Oké. Ik zie dat Emmanuel ook zijn microfoontje op heeft staan, Emmanuel.
Ja, omdat ook in het begin, in vers 25, ze
yes.
Liep hij zelf al samen, de plan hij ze, en zei wat er in hun verborgen was. Hij liet hun zien wat hun intenties waren. Zij laatst goed, jullie zoeken mij niet omdat jullie mij wonderen hebben zien doen, maar jullie zoeken mij omdat jullie brood van mij hebben gekregen.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk een spiegel voor de mensen en wat ze zagen vonden ze niet leuk. En ik denk dat het ook een deel uit heeft gemaakt hoe Jezus sprak.
Ja.
Want ik zie keren in de Bijbel dat nadat Jezus gesproken heeft, dat mensen zeggen, wauw, en ze zijn stom verbaasd, wauw, deze man spreekt niet als de fariseers, hij spreekt als de man van autoriteit.
Mm-hmm.
Autoriteit. Dus ik denk dat die twee dingen samen gekoppeld zijn ook over hun bewijs en wat ze echt zochten. En
ja.
Dat is het.
Oké, dank u. Anna zegt het is hard omdat de Heer wil dat ze afstand nemen van hun zonde. Zeker waar. Zeker waar. En harde woorden. Moet ook u even in de beeld, ja moeder?
Zei de Heer toen ook niet naar die boodschap van die vissen en jullie komen voor de brood en de vissen, zoals Emmanuel zegt.
Mm-hmm.
Maar als je mij wilt volgen, zonder je kruis, mijn kruis mee moeten dragen, was dat dan niet? En dat ze wegging, de mensen,
mm-hmm.
En vroeg aan de apostelen, gaan jullie ook weg? En dan zei ze, waar zouden we naartoe moeten gaan?
Ja, maar dat komt even later hier, en daar kom ik nog.
Ah.
Ja, ja.
Dus, ik maar, vraag meer.
Ja, maar je moet het eigenlijk niet zo...
De motivatie voor hem te volgen.
Je moet... Ja.
Voor jezelf, maar voor...
Je moet het eigenlijk allemaal niet zo ver zoeken.
Ah.
Ja, we zijn het allemaal wat aan het overspiritualiseren. Je moet denken, hij spreekt tegen Joden. Wat was voor een Jood in de wetsdagen trouwens... Not done, vers 54, bloed drinken. Ja? Jood mocht geen bloed aanraken, dat is onrein. Dan werd je onrein. Ja? Lichaam eten, in de naam was ook verboden, natuurlijk. Ja? Cannibalisme, sorry, zo noemt hij, ja. Was ook verboden. Jezus zegt, en ze wisten waarschijnlijk wel van, oké, okay, hij kan dat hier niet letterlijk betekenen, maar toch, we kunnen ons er niet over zeggen, overeenzetten wat hij nu juist tegen zegt. Moeten wij bloed drinken? Moeten wij lichaam eten? Dat mag helemaal niet. Hoe kan deze man nu van God zijn als hij ons dingen zegt? En dan zit hij nog te zeggen dat hij groter is dan Mozes. Dat hij eeuwig leven kan geven. Het was tof dat hem letterlijk brood vermenigvuldigd was. Maar nu is hem toch wel een beetje extreem aan het gaan, ze. hij maakte van zichzelf, Jezus maakte van zichzelf de enige manier tot eeuwig leven. Hij maakte zichzelf, met andere woorden, als God gezonden Messias, die aanvaard moest worden. Maar hij zei dat op zo'n termen dat heel chockerend overkwam voor de Jood. In die tijd. En dat was harde woorden. En velen hebben hem toen verlaten. En we lezen dat verder, zoals mijn moeder heeft gezegd. Jezus wist al dat zijn leerling protesteerde en zei tegen hen, erger jullie je hieraan? Maar als jullie nu de mensenzoon zouden zien opstijgen naar waar hij eerst was... De geest maakt levend, lichaam dient tot niks. Wat ik gezegd heb is geest en leven... Maar sommigen van jullie geloven niet. Jezus wist namelijk vanaf het begin wie er niet geloofde en wie hem zou uitleveren. Daarom heb ik jullie gezegd, zei hij, dat iemand alleen bij mij kan komen als het hem door de Vader gegeven is. En toen trokken veel leerlingen zich terug en gingen niet verder met hem mee. Zie, er waren erbij die geloofden tot een zeker punt, die wel mee waren voor het letterlijk brood en de vissen. Maar dan wanneer Jezus hardere woorden sprak van hij is de enigste manier om tot redding te komen. En je inderdaad, Anna, je moet afstand doen van je zonde, dat is waar. En je moet je kruis opnemen, dat is waar. En ik hou je een spiegel voor als je tot mij komt van wie je bent, maar dat is niet erg. Want die spiegel, dat beeld zal veranderen. Ik zal dat veranderen uiteindelijk. Amen. Als je verder wil met Jezus, zal de weg eenzamer worden. De weg naar het kruis is een eenzame weg. Het begint met veel volk rond Jezus voor wat hij kan geven. Hè? Maar in deze passage zien we dat Jezus, die nu een beetje ja, harder predikt, zal ik maar zeggen, een beetje radicaal. En we zien dat er niet veel mensen meer overschieten, precies nog maar 12. Vers 67, Jezus vroeg nu aan de 12, willen jullie soms ook weggaan? We waren juist met 1000, er schiet er nog een paar dozijn over, willen jullie ook weggaan? Simon Petrus gaf antwoord, naar wie zouden we moeten gaan, Heer? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. En wij geloven en weten dat u de Heilige van God bent. Amen. Halleluja. Zie, soms kan inderdaad bepaalde woorden, die woorden van de Heer, kunnen soms hard lijken te zijn. En er staat heel veel volk voor de deur te kloppen en rond Jezus en ze willen van alles en nog wat, mirakels en profetieën en woorden van God om weer een week verder te kunnen komen. En God geeft dan soms een woord, maar daar houden ze niet zo van. Want het betekent dat ze zelf moeten veranderen, het betekent dat ze introspectie moeten doen, het betekent dat ze zaken moeten loslaten en naar Jezus toe moeten komen en zo verder. En sommigen verlaten dan de gemeente of verlaten de Heer en gaan terug in de wereld. Een goed antwoord is altijd, naar wie zouden we moeten gaan? Heer. Amen. Als je het moeilijk hebt en je voelt alsof je, alsof God niet antwoordt of God geeft niet hetgeen dat je eigenlijk wilt, dan zijn je motivaties misschien verkeerd. Moet je komen tot God en zegt, naar wie moet ik gaan, God? Spreek woorden die eeuwig leven geven. Niet alleen maar mijn tijdelijke noden hier kunnen vervullen. Want ik geloof en weet dat u de Heilige van God bent. En ik zeg het u, de weg naar het kruis, het gaat altijd komen aan Jezus verheerlijkt aan het kruis. Daarom dat hij zegt, zij die naar me zien aan het kruis, ja, zullen genezen worden. Ja, als je verder gaat, zul je zien dat het nog wat eenzamer wordt op de weg naar het kruis. We lezen in Matteüs 17, de transfiguratie, waarin dat Jezus, Petrus, Jacobus en zijn broer Johannes met zich mee neemt op een hoge berg waar ze alleen waren. Er zijn er dus nog 3 mee. 3 leerlingen van de 12 werden uitgekozen om met Jezus op een berg te gaan. En wat daar gebeurde, heeft niemand gezien. En ze mochten er ook niks over zeggen. Inderdaad. Voor hun ogen veranderde hij van gedaante, zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verscheen aan hen Mozes en Elia die met Jezus in gesprek waren. En inderdaad, Emmanuel, zoals ik zeg, dat is een symbool van de wet en de profeten. Mozes, de wet en Elia, de profeten. Zij zijn beide aanwezig. Of zij het echt zijn, dat weet ik niet, laat ik het in het midden. Kan ook gewoon een symboliek zijn. Kan ook zijn dat zij zo zijn verschenen als een visioen aan Petrus, Jacobus en Johannes. Maar in ieder geval, zij stellen voor De wet en de profeten. En de wet en de profeten voorspelden en gaven profetieën naar de Messias toe. En hier staat hij in het midden. En dan, Petrus nam het woord en zei tegen Jezus, Heer, het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier 3 tenten opslaan. 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia. Ja, Petrus had gewoon moeten zwijgen. Hij was nog niet uitgesproken of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen. En uit de wolk klonk een stem. Trouwens, dat doet me denken aan Daniel, hoofdstuk 7. Over de wolken en één als een zoon des mensen verscheen. En alle autoriteit is aan hem gegeven. Amen. Is dit wat hier opnieuw wilt worden geportretteerd in dit visioen? De Jezus, de Messias, de Redder. En dan komt er een stem, dezelfde stem die aanwezig was op het doopsel. Bij Johannes de Doper. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. En toen de leerlingen dit hoorden, wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Amen. Gods stem die zegt, dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Heeft God dat ooit over iemand gezegd? Noem mij een persoon in de Bijbel, een karakter. We hebben David, ja, een man naar Gods eigen hart. Zo wordt hij genoemd. We hebben Mozes, de dienaar van de Heer. Maar hier hebben we de zoon, dus mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Amen. God die vreugde vindt. Ja, juist. Ja, maar dat is ook weer Jezus, hè?
Ja,
dat is inderdaad waar. Hij heeft het nog in de doopsel van Jezus, inderdaad, bij Johannes de Doper. Ja, ging inderdaad ook. En dit is weer een bevestiging. Ja, dat is de tweede keer dat God dit zegt. In hem vind ik... Waarom wil ik dat aanhalen? Omdat God hier zelf zegt, er is niemand op aarde die rechtvaardig is. Niemand kan voor vreugde zorgen bij God met zijn eigen daden. Alleen als we in Christus zijn. Als we in Christus zijn, dan zijn we als de geliefde zoon. En daarom dat zegt, zonder geloof kan je God niet plezieren. In Hebreeën 11 en 6. Zonder geloof kan je God niet plezieren. Want geloof in de Messias, in Jezus, is geloven in degene in wie God vreugde vindt. En dan vindt hij vreugde in ons, omdat wij dat geloven. Snap je? Halleluja. In ieder geval. En ze vielen op hun gezicht. Jezus kwam dichterbij, raakte hen aan en zei, sta op, jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op, zagen niemand meer. Jezus was alleen. Ik wil maar zeggen, de weg naar een verheerlijkte Jezus aan het kruis wordt eenzamer en eenzamer. We hebben de multitude die klaarstaan voor iets te krijgen van zijn handen. Dan hebben we de 12 discipelen die wel willen luisteren naar zijn woorden. Dan hebben we er nog maar 3 op weg naar de berg. Hè? De transfiguratie die de stem horen van, inderdaad, dit is mijn Messias. Maar wil je echt weten wat de Messias betekent, dan moet je helemaal naar het kruis. En aan het kruis zien we waarlijk de liefde van God. Amen. Fantastisch om Jezus te zien verschijnen en zo wit worden als in kracht en met wolken en met donder en bliksem, hè, de machtige Messias, de Redder, hè, de Zoon des Mensen. Maar als je hem echt wilt leren kennen en wat God wil weten wie hij is, dan moet je helemaal naar het kruis gaan. En aan het kruis was er uiteindelijk nog maar 1 iemand van al die leerlingen die erachter bleef. En dat was onze Johannes. En kunnen we lezen in Johannes 19. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder met haar zuster Maria, de vrouw van en Maria uit Magdalene en Johannes. Ik wil maar zeggen, jij moet je eigen relatie met God opbouwen. Hè? En als je echt wil weten wat God van je denkt en wat hij heeft gedaan voor u, om je terug te brengen bij hem, te verzoenen, dan zien we dat alleen maar doorheen het kruis, doorheen het offer van zijn zoon. En hoe dichter dat je bij de Heer komt, hoe meer mensen dat je gaat, hoe moet ik het zeggen, gaat moeten achterlaten. Als je echt wil weten, hoe meer, zoals Abraham op zijn reis naar het beloofde land, hij moest mensen achterlaten, hij moest zijn vader achterlaten, hij moest zijn neef achterlaten, hij moest zijn zoon uiteindelijk zelfs loslaten. Om het Lam God te kunnen aanschouwen. Dat is nu eenmaal de weg naar het kruis. Daar kan je niet mee veel. Dat is een intieme belevenis. Dat wil ik maar zeggen. Amen. En leuk met duizenden in een concert staan. Hè? Prijs de Heer, broer Emmanuel. Als we allemaal hebben staan springen. Hè? Tezamen. Niet waar? En zoals in Ruach. Woehoe. Maar dan komt de maandagmorgen, hè? En de vreugde en het gejuich. De brood en de vissen is al snel vergeten. En dan heb je een relatie nodig met God die jij alleen moet gaan bestendigen. We kunnen je daarbij helpen. We kunnen je tot een zeker stap brengen. Uiteindelijk zegt God van laat iedereen achter, het gaat tussen u en mij. Hè? Kom tot mij, ik wil aan jou laten zien hoe ik over je denk. Amen. Dank u Jezus. In ieder geval, dank u voor te komen. Laten we even bidden, Vader. Dank u Heer Jezus voor iedereen die gekomen is. Ik bid voor Emmanuel, Hanna, Hilde, Johanna, moeder, Rebecca, Cornelia, ik bid Heer dat op weg naar het kruis, als ze u mogen leren kennen, Jezus, dat ze u mogen zien en eeuwig leven krijgen, dat ze uw woorden mogen opeten, dat hetgeen dat u voor ons heeft, dat we dat mogen toe-eigenen, Vader. Ook al betekent het dat daardoor de menigte achtergelaten moet worden. Ik wil niet doen wat de menigte doet, Heer. Ik wil niet als een schaap zijn die andere schapen volgt en dan in een put vallen, Heer. Ik wil u volgen, Heer. Op weg naar verheerlijking, op weg, Heer Jezus, naar de opstanding uit de dood in Jezus' naam. Amen. Dank u.
Dank u. Een mooie voorzet gegeven, broeder. Dank u wel.
Dank u wel.
Ja. Goeie voorzet. Ik heb hem ingekopt. Boom. Amen. God zegen. Prijs de Heer. Tot zondag. Volgende week vrijdag is het gebedsavond. Volgende week vrijdag. Niet deze vrijdag. Volgende week vrijdag. 8 december. Oké. Okay. Dag iedereen. Dag Rebecca. Doei doei. Dag Johanna.
Gracias.